is Flevoland met het regionieuws.
De brandweer heeft gisteravond laat en vannacht een grote uitslaande brand geblust op industrieterrein De Steiger in Almere Haven. Daarbij werd veel materieel ingezet. Niemand raakte gewond. Het ging om een leeg bedrijfsverzamelgebouw. De oorzaak is nog onbekend, maar de brandweer moest gisteren twee keer eerder naar hetzelfde gebouw voor kleine branden. Almere City is gistermiddag prima aan het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie begonnen. De ploeg van coach Jeroen Rijsdijk won met 1-4 van FC Emmen. Spits Ferdy Drijf scoorde 3 goals.
Ik hoop daar zeker wel een goal te maken. En ja, dat is gebeurd. En dan 3 keer.
Ja, en komend weekend spelen de Almeerders thuis tegen Willem II. Een automobilist is gisteravond in Almerepoort op een stadsbus gereden. Volgens een ooggetuige reed hij door rood en zag de bus over het hoofd. Na het ongeluk sloeg de bestuurder van de auto op de vlucht. 1 persoon is nagekeken door ambulancepersoneel. Na ruim 70 jaar is bij Terschelling de vermiste kotter UK-174 gevonden. Het visserschip verging in de nacht van 6 op 7 oktober 1954... in een zware najaarstorm. Alle 5 opvarenden kwamen hierbij om. De kotter was jaren spoorloos. Duikers konden het wrak vinden dankzij archiefonderzoek. Directeur Ronald Spanier van poppodium Corneel in Lelystad staat sinds begin deze maand op non-actief en keert ook niet meer terug, bevestigt Spanier aan Omroep Flevoland. Er is een verschil van inzicht tussen de directeur en het bestuur van het poppodium. Dat bestuur geeft hierover nu geen duidelijkheid, misschien later deze week. Spanier zat er nog geen jaar.
Dit is Flevoland met het weer. Vandaag is het zonnig met geleidelijk hier en daar enkele stapelwolken. Het blijft droog en er waait een matige noordoostenwind. De temperatuur stijgt in de middag naar 24 of 25 graden. Tijdens het eerste deel van de middag kan de zonkracht korte tijd UV-index 6 halen en zonder bescherming kan je dan in 15 tot 25 minuten verbranden. In de avond is het tot zonsondergang zonnig. Om 9 uur vanavond is het nog 19 of 20 graden. In de nacht naar dinsdag daalt het kwik naar zo'n 13 graden. Ook dinsdag wordt een zonnige dag met maxima rond 25 graden. De dagen daarna komen meer wolken voor en komt de middagtemperatuur geleidelijk lager uit, met zo'n 20 graden aan het einde van de week.
Goedemorgen en welkom bij Flevoland is wakker op deze vroege maandagochtend, de 18e augustus. Zometeen in het nieuws. De brandweer heeft gisteravond laat en vannacht een grote uitslaande brand geblust op industrieterrein De Steiger in Almere Haven. En eerder die dag moesten ze daar ook al naartoe, naar hetzelfde gebouw, omdat er brand was. We praten er zo over met Marcel van Vliet van de brandweer Flevoland.
En we maken kennis met Luca Ferron uit Lelystad. Hij vertegenwoordigt Flevoland op het Regio Songfestival.
Een grote brand gisteravond laat in Almere Haven. Op bedrijventerrein De Steiger stond een leegstaand bedrijfsgebouw in brand. Eerder de dag was er in hetzelfde pand ook al brand uitgebroken.
Tot 2 keer toe zelfs. Praten erover met Marcel van Vliet van de brandweer Flevoland. Goedemorgen, welkom in de uitzending.
Goedemorgen, met Marcel van Vliet.
Ja, hoe groot was die brand nou gisteravond?
Nou, het is een behoorlijk grote brand, zelfs een zeer grote brand. Het was een leegstaand pand, maar eromheen stonden natuurlijk ook nog andere panden. En om ervoor te zorgen dat de rest van de panden niet mee zijn gaan branden, is het een zeer grote brand geworden. Dus dat was een beetje de setting.
Ja, om andere panden te sparen was er dus veel inzet nodig. Maar die brand zelf, is die nu helemaal uit?
De brand zelf die is uit. Hooguit dat de brand weer nog een keertje langs zal moeten komen om na te blussen. Maar de brand in het gebouw, dat was best een flink gebouw. Het was te complex om nog naar binnen te gaan. Dus ze hadden gezien de brand meer water nodig. Dus ze begonnen wel met het afschermen van de naastgelegen panden. En op het moment dat er voldoende water was, hebben ze zich gericht op het pand met branden. Alleen daar hadden ze een kraan voor nodig, een sloopkraan, om bij de brandhaard te kunnen komen.
Juist, dus er was een flinke inzet van de brandweer, als ik het zo hoor.
Ja, het was een flinke inzet van de hulpdiensten. Er was een adviseur gevaarlijke stof was inderdaad aanwezig. Politie, de GOR GGD was preventief met een ambulance aanwezig. De gemeente was aanwezig. Het waterschap was aanwezig. Dus er waren heel veel hulpdiensten aanwezig.
Ja, maar u heeft het over een ambulance, maar die is gelukkig niet nodig geweest. Hè? Er waren geen gewonden.
Nee, er waren geen gewonden. Maar gelukkig kan het nog bij dit soort grote branden, als er zoveel risico is, dat er preventief een ambulance klaargezet kan worden.
Ja, het was een leegstaand pand, maar hoe leeg is leeg? Gebeurde daar helemaal niks meer?
Nou, het pand was al een tijdje leegstaand, dus er waren geen activiteiten meer qua bedrijfsvoering in het pand aanwezig.
Juist. Gisteravond dus, vannacht die brand. Maar eerder gisteren was daar ook al brand in hetzelfde gebouw. Tot twee keer toe zelfs. Wat kunt u daarover vertellen?
Nou, inderdaad, er is daarvoor is het twee keer een brandmelding geweest. Twee keer is de brand uitgerukt. En die heeft de brand inderdaad geblust twee keer ervoor.
Ja, weet u, het is misschien lastig te zeggen, maar ik moet het natuurlijk toch vragen. Denkt u aan brandstichting of dat er een verband is tussen die branden?
Nou, dat is op zich redelijk moeilijk te zeggen. Daarvoor was het twee keer brand in het gebouw. Ja. En gisteravond was het echt het gebouw in de brand. En dat is een essentieel verschil. Want als het brand in het gebouw is, branden er nog spulletjes in het gebouw zitten. Maar op het moment dat een gebouw in de brand staat, is het echt het bouwwerk zelf. En dat bemoeilijkt inderdaad ook het blussen. Vandaar dat we meerdere eenheden nodig hadden om die brand onder controle te krijgen. Want rondom 5:00 vanochtend was het eigenlijk pas weer dat de brand geblust was.
En is er nu tijd voor onderzoek dus om te achterhalen waardoor het allemaal kwam?
Ja, er zal nog naar gekeken worden, neem ik aan. Maar dat is gewoon een andere dienst. De brandweer heeft zich echt gericht op het blussen van de brand. En het stabiliseren van de situatie.
Ja.
En gelukkig zijn de naastgelegen panden die zijn behouden. Dat is het allerbelangrijkste.
Zo zit dat. Marcel van Vliet van de Brandweer Flevoland, hartelijk dank voor uw toelichting.
Almere City is gisteren prima begonnen aan het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie. Tegen FC Emmen werd het 1-4.
Spits Ferdy Drijf, die scoorde 3 keer.
Ja, kan niet beter. Nee, het was echt een heerlijke middag. Van het team, hoe de energie erin zat. Dat vertelde ik ook met de andere interview, dat de energie er goed in zat, ook deze week. En ik ben er gewoon heel blij ook weer voor mezelf met terug zijn, dat ik er 3 maak.
Je had je veel voorgesteld, maar dit denk ik niet.
Nee. Ik hoop er zeker wel een goal te maken. Dat is gebeurd. En dan 3 keer.
Je hebt ernaar gesnakt natuurlijk, na 1,5 jaar blessure leed en dan weer scoren. Hoe voelt dat dan?
Ja, kan niet beter. Fantastische start voor mezelf, voor het team, voor de club. Ik ben gewoon heel erg blij dat dit een scenario was. Ja.
Wist je nog hoe het voelde?
Nou, eigenlijk niet echt, nee. Ja, in de oefenwedstrijden natuurlijk ook al, wat is het, 2 goals gemaakt of zo. Dat is gewoon heel anders dan hier al met de fans achter je. Dat is een geweldig gevoel. En dan juichen met die jongens, ja, dat is onbeschrijfelijk.
Vrijdag dan speelt Almere City thuis tegen Willem II uit Tilburg. En dan amateurvoetbal, SV Urk, gaan we naartoe. Dat heeft in de eerste competitiewedstrijd in de derde divisie een behoorlijk pak slaag gekregen van Roda Raalte.
Het werd zaterdag 1-5 voor de gasten uit Overijssel. Dat voelt niet lekker voor de nieuwe trainer Mark Loom.
Nee, zeker niet. Nee. Ik heb een bloedtekel aan verliezen. Dit voelt niet lekker, nee.
Wat ga je er dan doen om het om te keren?
Ja, wedstrijden binnen. Uiteindelijk zijn we begonnen en zijn we nu 6 weken bezig in 2 blokken. We zijn op de goede weg en ook met name de eerste helft best wel goede dingen gezien. Ook wel aan de bal. Je creëert ook wel een aantal kansen waar we mee verder kunnen. Hè. De manier van spelen is toch wat anders. De ploeg moet daar ook aan wennen. Maar uiteindelijk moet je ook verdedigen. En ook goed leren verdedigen. En dat hebben we vandaag niet goed gedaan.
Nou, gaan ze daar nog aan werken. Zaterdag dan speelt SV Urk uit tegen Hercules uit Utrecht. En dat was de sport van het afgelopen weekend.
Ook in 2 blokken.
Zeker, ja. Al 40 jaar draait het leven van de familie Weerstand op Urk om het bieden van hulp aan anderen. Ze zijn daarvoor dag en nacht in touw en reizen naar verre oorden.
En de stichting Weerstand Hulp is nog lang niet van plan om te stoppen. Een verslag van Marianne van Ens.
India. Het is een van de landen waar de stichting Weerstand Hulp uit Urk naartoe reist om voedsel, medicijnen of kleding te brengen. Maar er zijn ook transporten naar Kazachstan en de Oekraïne, waar al jaren oorlog woedt. Weerstand Hulp gaat naar plekken waar het hard nodig is. En houdt dat al 40 jaar vol, omdat het zelf ook veel hulp krijgt. Vertelt vader Klaas Weerstand.
We kregen zoveel goede reacties en ook heel veel materialen. En het belangrijkste was, wij hadden zelf geen bus. En als ik naar iemand toe ging, een visserman of wat ook, in de vroeg om een bus. Ik kreeg altijd spontaan gewoon een bus. Soms met aanhanger erbij. Dus dat was helemaal geen probleem. En chauffeurs kon ik altijd al te krijgen.
De stichting is uitgegroeid tot een soort familiebedrijf. Niet alleen vader Klaas, maar ook zijn vrouw Lummetje en dochter Tieneke werken mee. Zoon Johannes heeft het voorzitterschap inmiddels overgenomen.
Nou ja, ik vond het zo'n levenswerk van mijn vader. Ik denk, ja, je kan die mensen ook niet zo in de steek laten. Dus die we helpen, dus ik denk, we gaan ervoor.
En ervoor gaan betekent in dit geval nogal wat.
Maar dat beheerst gewoon je hele leven. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. En tegenwoordig is het ook veel makkelijker communiceren met de mensen daar natuurlijk. Dus je hebt WhatsApp en je staat eigenlijk altijd aan.
Contact op afstand is mooi, maar de directe ontmoetingen tijdens de reizen zijn nog waardevoller. Zo weet Klaas zich nog goed een voorval in Polen te herinneren.
Op een zondag liepen we te wandelen en toen kwam er een stel van die lekkere jongelui. Ik denk van een man of 10, 20. En dan komen er twee uitlopen en die komen naar me toe en die doen zo. Sloeg hij op zijn broek. Van jou gekregen. Ik zei, super. Ja, dat zijn dan die stille momenten dat je denkt, daar doen we voor.
De drijfveer van de familie Weerstand is het christelijke geloof. Maar bij het bieden van hulp speelt geloofsovertuiging geen rol.
We kijken absoluut niet naar wie hebben we voor ons. Is dat wel een christen of is dat een hindoe? Want wij helpen wie we voor ons krijgen. Ik zeg altijd, het is niet ons doel om zieltjes te winnen. Maar we vinden het wel belangrijk ook om onze christelijke geloofsovertuiging uit te stralen en om die ook te delen.
De nuchtere Urkers gaan daarbij praktisch te werk. Tijdens een bezoek aan een arm kindertehuis bijvoorbeeld.
Nou, daar zaten we, zeg het eerlijk hoor, zondags de verwarming te maken. Want we kregen, dat was kapot en dat was kapot. En we hadden een van de chauffeurs was monteur. Nou, dan zaten we zondag dat te maken.
Terwijl u eigenlijk op zondag niet wilt werken?
Nee, dus maar dat deden we wel. Ja, was voor een goede doel, hè.
40 jaar aan hulpverlening ligt nu achter hen. Maar de familie denkt er nog niet aan om te stoppen, vertelt Johannes Weerstand.
Zolang me de gezondheid is gegeven en zonder de zegen van God kunnen we sowieso niet. Maar zolang me dat gegeven is, dan ga ik door.
Samen met uw ouders, samen met uw vrouw,
ja,
met uw zus.
Ja. En de overige bestuursleden en de vele vrijwilligers en mensen die ons een warm hart toedragen, gaan we zeker door.
En dat zei Johannes Weerstand.
En dan wat berichten van buitenland en binnenland.
Zeker, Rusland zou akkoord gaan met veiligheidsgaranties voor Oekraïne als het land in ieder geval grondgebied opgeeft. Nou, dat heeft de Amerikaanse topdiplomaat Steve Witkoff gezegd. Amerika en Europa zouden Oekraïne dan bescherming kunnen bieden die vergelijkbaar is met artikel 5 van de NAVO. En dat houdt in dat als een land wordt aangevallen, de andere NAVO-landen te hulp schieten, zei Witkoff.
It means that the United States is potentially prepared to be able to give article 5 security guarantees, but not from NATO, directly from the United States and other European countries. That is big. I mean really big.
Dat de Oekraïne lid wordt van de NAVO is voor Rusland onbespreekbaar. Vandaag gaat president Zelensky naar het Witte Huis om met president Trump te praten over de toekomst van Oekraïne. Hij is al geland in Washington. Europese leiders en NAVO-chef Rutte die zijn er ook bij.
Voor de vijfde keer op rij is Nederland de Europees kampioen hockey. De vrouwen versloegen gastland Duitsland met 2-1. Imi Jansen viel twee keer in de prijzen. Het strafcornerkanon van Oranje kreeg een prijs omdat ze topscorer van het toernooi werd. En ze werd ook nog eens uitgeroepen tot de beste speler van het EK.
Is de Nederlands Imi Jansen.
Het is vaak een politieke keuze, maar nu wordt Imi Jansen naar voren geroepen. En inderdaad niet alleen vanwege de strafcorner, maar ook vanwege de spel. Zoals in Duitsland al werd omschreven, de popster van het hockey. Tranen van geluk dat ze deze persoonlijke prijs krijgt.
Nederlands team is ook al regerend Olympisch en wereldkampioen. Nou, de prijzenkast zit dus helemaal vol.
Ja, bij de mannen ging het wat minder goed. Die kwamen de dag daarvoor weer in actie. Ook tegen Duitsland. Daar werden het, net als het, de editie daarvoor, strafcorners. Dat was ontzettend spannend. Ja, de editie ervoor, dat was het eigenlijk hetzelfde scenario. Toen waren het ook strafcorners, toen won Nederland. Maar dit keer was Duitsland aan de beurt.
Oké, okay, in de dus, laatste minuut zeker. Oh nee, dat geldt niet bij strafcorners.
Nee, dat geldt niet bij strafcorners. Maar nou ja, Duitsland was dit keer beter bij de mannen dan, maar bij de vrouwen dus Nederland. Dus dat is nou ja, mooi in evenwicht. Zo kun je het ook zien natuurlijk. Ja,
heb je nog wat opvallends gezien in de kranten?
Het Algemeen Dagblad schrijft over de stikstofcrisis. En ondernemers die ondervinden veel hinder daarvan. Vooral het uitblijven van beleid is voor hen ingrijpend. Bij 1 op de 5 ondernemingen hangt het voortbestaan aan een zijden draadje. Zo'n 3% denkt zelfs snel failliet te gaan.
Oh.
Lijkt allemaal uit een peiling van Right Marktonderzoek in opdracht van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Is dus vandaag te lezen in het AD.
En vanavond op televisie bij 1 Vandaag kun je zien dat 51% van de ouders van nu denkt dat opvoeden tegenwoordig moeilijker is dan vroeger.
Oh ja, nou, ja, dat dachten ze 40 jaar geleden vast ook, toch?
Ja, ja.
En de helft, dan vindt de helft dat dus niet.
Die andere helft denkt, ach, het is altijd wel wat voor elke generatie.
Waarschijnlijk.
Nou, dat kun je vanavond zien op NPO 1.
Ja, we gaan het hebben over bijnamen. Ik zei het al, Leo, jij hebt volgens mij ook ooit een bijnaam gehad, toch?
Ja, een oom had die voor mij bedacht. Die was vrachtwagenchauffeur. Je weet, ik kom oorspronkelijk uit Zeeland. En die reed op Antwerpen, op de Antwerpse haven.
Ja.
En door de uitbreiding van de haven was daar ooit het dorpje Lillo opgeslokt.
Lillo?
Ja, L-I-L-L-O. En zo noemde hij mij.
Lillo?
Ja, in plaats van Leo. Dat was ook wel handig, want we hadden nog 2 Leo's in de klas. Dus.
Oh, dat is oké. Okay. Oh, dat ging zo ver dat het zelfs in de klas werd overgenomen.
Ja, nou, vooral ook in de familie.
Oh,
ja.
Okay.
En, maar hij noemde zijn eigen kinderen ook anders. Hij had voor iedereen wel een bijnaam.
Juist.
Dus.
Ook denk, dan vraag je naar mij bijna.
Ja, ja, maar ik zat nog even na te denken of je iets bij moest vertellen. Want jij moest ook even nadenken. Wat het ook
nee, ik wist het wel meteen hoor.
Oh ja,
ja nee. Die is ook door anderen wel overgenomen.
Waar begon hij?
Mijn bijnaam die ontstond in mijn studententijd. Ik woonde in een studentenhuis met heel veel dames. Er was altijd een gezellige bedoeling daar.
Okay.
We waren wel met z'n 20en.
Daar begon het dus.
Allemaal een klein kamertje.
Ja.
En een van die meiden zei op een gegeven moment, die noemde mij Flojo.
Oh?
Ja. Vernoemd naar Florence Griffith Joyner. Dat was ooit een hardloopster, een sprinter.
Oh,
en ik rende altijd heel hard over de gang om op tijd op college te kunnen komen.
Oh, je kwam te laat uit bed?
Nee, altijd. Ik was precies op tijd. Maar daarvoor moest ik altijd wel een sprintje trekken door die gangen.
Oh, ja, ja.
En die andere meiden lagen nog lekker te slapen. Maar nou ja, sommigen werden een beetje wakker voor mijn gehol.
Want ik had niet een
lichte tred, blijkbaar.
Nee.
Maar vandaar mijn bijnaam.
Maar wel een sportieve tred. Dus wel ook een beetje erenaam, toch? Je bent een sportief team.
Ja, ik vond het wel een erenaam, ja.
Ja.
Maar er was ook nog eens een mooie dame, die Florence Griffith Joyner.
En er was ook, hoe heet het, niet nog een Joliene?
Nee.
Er was maar één Joliene. Daar was het niet voor bedoeld, om onderscheid te maken.
Nee, zeker niet.
Nee. Nou,
goed,
mooi,
maar in onze serie, in onze zomerserie, hebben we het ook over bijnamen deze week. Ja, een bijnaam voor iemand. Ja, dat kan dus grappig zijn, humoristisch. Maar ook wel schurend, spottend, liefkozend. Ja, of natuurlijk gewoon een makkelijke manier om duidelijk te maken over wie je het hebt. Nou, op Urk is het een traditie om elkaar bijnamen te geven.
Maar ja, de vraag is, waarom doen Urkers dat? Deze week duikt verslaggever Han Dijkstra voor onze laatste zomerserie in de wereld van de bijnamen op Urk.
De Woeste. Jan Patat. De Kaat. Jelle Boos. De Start. Zomere greep uit de eindeloze reeks van bijnamen op Urk.
Urk had kleine usjes. En Jannetje Villa woonde naast Piet Kroet. Dat was een krot. En Jannetje liet een aanbouwtje maken. En toen zeiden de mensen, nou Jannetje, het is wel wat. Ja, zegt ze, ik woon nou in een villa. Dus ze kreeg de bijnaam Jannetje Villa.
Urkeria Bakker weet veel over de achtergrond van bijnamen op Urk en vertelt er in bijeenkomsten op humoristische manier graag over. Zoals hier in de Botterschuur. Hij schreef ook een boek over de traditie die van generatie op generatie wordt doorgegeven.
Omdat veel mensen dezelfde achternaam hebben. Romkes, Bakker, Wakker, Van den Berg, noem maar op. En dan is het op Urk ook nog de gewoonte dat ze de grootouders vernoemen. Dus dan heb je, als ze kinderen hebben, 5 kinderen, dan heb je een aantallen Jan van den Berg of ja Bakker of Jelle Romkes. En daarom zeggen de mensen, dat houden wij nooit uit elkaar, dan geven we een bijnaam. De piloot, die vertelde op de Leugenbank dat een vliegtuig, worden de piloot niet goed. En toen is hij achter een stuur gaan zitten en hij heeft de landing voltooid. Maar hij heeft wel de bijnaam, hij geloofde zelf,
de bijnaam creëren. Urker van het jaar, Jan Anker, dat is trouwens zijn echte naam. Hij vindt het een prachtige traditie in zijn dorp. Het geeft Urk kleur.
Het is leuk om een bijnaam aan iemand te koppelen. De karaktereigenschappen die iemand heeft. Of wat de dingen die ze doen in het werk. Het maakt het soms ook wel makkelijk spreken. Want ja, vooral het vernoemen is op Urk nog heel bekend. En normaal. Dus je hebt heel veel Jannen, je hebt heel veel Gerrit, je hebt heel veel Pieters. Ja, en dan een naam eraan koppelen, dat maakt het makkelijk.
En het hoeft totaal niet moeilijk te zijn. Een goede passende bijnaam voor iemand is al snel gevonden. Een goed voorbeeld is Jan Kramer.
Nou, ik was ik denk een jaar of 8, 9. En we hadden voetbal. En s'morgens vroeg, 10 uur, daar waren we uitgevoetbald. En de frituurpan stond aan. En ik nam altijd een patatje na voetbal. Nou, toen Roy Garret, ook weer een bijnaam, dat was mijn trainer. Ja, die zegt, die moet erbij op een gegeven moment gewoon Jan Patat. En die jongens namen dat een beetje over. En eigenlijk is dat zo gebleven. En als je nu op Urk zegt van Jan Kramer, dan weet je niet wie je bedoelt. En dan zeg je Jan Patat, dan weet iedereen gelijk.
Het geven van bijnamen gebeurt al jaren en gaat ook nog wel even verder. De jeugd op Urk zoekt namelijk naar nieuwe grappige bijnamen. Zo werd de zoon van Jan Patat Minifriet genoemd.
Wat ik ervan begreep, zeiden ze nu toch meer patat tegen hem als dat ze Minifriet. Op een gegeven moment begonnen ze Minifriet tegen hem te zeggen en dat is toch een beetje gestagneerd. En nu zeggen ze toch af en toe wel patat tegen hem, maar het is niet echt zo van dat het echt een bijnaam voor hem is. En mijn broertje noemen ze wel, die heet Frans en noemen ze Franse frietjes. Dat hebben ze ook wel, dat is ook niet echt doorgevoerd.
Humor voert dus ook bij de jeugd de boventoon bij het geven van bijnamen. Ook al lukt het niet altijd helemaal goed. Maar Anker vindt het belangrijk dat deze traditie in ieder geval blijft bestaan.
Ze proberen het. Het is wel door het Instagram en Facebook is het heel snel. Nee, deze is het. Dus ja, ook de techniek van tegenwoordig maakt het makkelijker om er een krop aan te geven. Maar de jeugd is er nog wel zeer fanatiek mee bezig om toch of de familienamen in stand te houden. Zijn er de bijnamen. Of wel de nieuwe namen te bedenken.
Maar zo had je ook de bijnaam van een vrouw die veel met water over straat gooide. Natte Nieuw. In een kerk met mij in de vuurtoren, toen stinkt de ziekenwagen nog. Toen zeggen ze, wat is er met Natte Nieuw? Ik zeg, uit te droog. Ja. Een Urker en veel humor.
Ja. Grappig, die bijnamen op Urk dus. Morgen een nieuwe aflevering in de serie over bijnamen op Urk. Dan het verhaal rond Jelle Boos. En de afleveringen zijn terug te vinden op onze website en app.
Ja, en die Jan Bakker die het allemaal zo smakelijk kan vertellen. Die werkt
geweldig, hè?
Op de sociale dienst van de gemeente. Dus die heet Jan van der Soos. En wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv?
Nou, ja. Zomergasten was er natuurlijk. Daar
is altijd een lange zit.
Ja, dat is een lange zit. Oh. Maar het hangt een beetje van de gast af natuurlijk. Of je daar interesse voor had. Daar was dit keer de Turks-Nederlandse hoogleraar Ugur Umit Ungur. En hij is als genocide-expert verbonden aan het NIOD. Het Instituut voor Oorlogsdocumentatie en Onderzoek. Tijdens de opname van een promotievideo voor de uitzending zei Ungur dat hij hoopte dat mensen een gevoel van opgewekte grimmigheid zouden overhouden. Nou, en presentator Griet Op de Beek die vroeg wat hij daar nou precies mee bedoelde.
Veel dingen zijn grimmig. Heel veel dingen gaan niet zo lekker in de wereld. Maar om daar een beetje mee om te kunnen gaan, moet je ook opgewekt kunnen blijven. Je moet collegiaal kunnen zijn, je moet ook vriendelijk kunnen zijn. En er is ook vaak in die grimmigheid soms vaak ook opgewekte momenten. Of positiviteit, dat is. Dus ik probeer dan een beetje met een mix van buitengewoon serieuze en plechtige onderwerpen en ook fragmenten. Maar ook met wat luchtigheid probeer ik die te balanceren.
Een van de fragmenten die Ungur meenam kwam uit de Sobibor tapes. In die documentaire vertellen overlevenden van het vernietigingskamp over hun ervaringen. Ungur vertelt dat het besef wat hen is overkomen vaak pas later komt, omdat ze op het moment zelf bezig zijn met overleven.
Na zo'n genocide of zo'n oorlog krijg je vaak dat mensen soms direct erna, soms decennia later pas, krijgen ze een soort van emotionele realisering van wat ze hebben meegemaakt. En wat andere mensen ook hebben meegemaakt. De ernst ervan, de omvang van de misdaad. En ik denk dat dit een goed voorbeeld daarvan is. Ook omdat ze bij elkaar zijn. En als mensen bij elkaar zijn, dan vertellen ze elkaar verhalen. En dan komt het natuurlijk weer echt tot leven.
Dijkstra en Even blijft ter plekke. Dat is een radioprogramma. Dat was op Urk. Daar wordt onderzoek gedaan naar het overlijden van vissers. In de afgelopen 10 jaar bleven er 7 vissers achter op zee. Om scheepsrampen te voorkomen ontwikkelt onderzoeksinstituut Marin een kottersimulator. Daarmee kunnen vissers realistisch trainen op noodsituaties. Volgens projectleider Dimitri van Heel ontstaan noodsituaties vaak door onbalans op het schip.
Met die kotters kan bijvoorbeeld een net aan de zeebodem vast komen zitten. Een wrak wat niet goed in de kaart staat.
En dan kan je blijven hangen en daardoor kan je bijvoorbeeld ook inderdaad omslaan.
Vaak is er nog wel iets meer nodig. Je krijgt dan een asymmetrische beladingstoestand. En als er dan nog bijvoorbeeld een sterke golf of een windvlaag overheen komt, dan kan je soms slagzij maken.
Ja, 5 jaar geleden ging het mis bij een garnalenkotter. Daarbij kwamen de 2 opvarenden om het leven. Gerrit Weerstand was duiker bij de marine en hielp mee met de zoektocht naar de lichamen. Volgens Weerstand was heel Urk betrokken bij de zoektocht.
Dat is eigenlijk onvoorstelbaar en dat is ook het mooie van de gemeente Urk. Dat het dus niet bij één familie blijft, maar het hele dorp leeft mee als er zoiets aan de hand is. En ook tijdens die zoekactie heb ik dat ongelooflijk goed gemerkt, omdat ik gewoon heel veel berichtjes kreeg. Succes en sterkte. Dus dat leeft ongelooflijk. En dat was heel mooi om te zien, ondanks de trieste omstandigheden.
De onafhankelijkheid van Indonesië 80 jaar geleden was natuurlijk vooral een politieke aangelegenheid. Maar in Langstlijn en omstreken werd een toch wel bijzonder zijpad belicht. Het voetbal had een verrassende bijrol. Voetbal werd volgens de Indonesische historicus Juda gebruikt om een nationalistisch gevoel uit te stralen. De Nederlandse heersers konden er weinig tegen doen. Want ja, het was niet tegen de regels, legde hij uit.
Since it's happened in the grey area, it's not that easy because the Netherlands government also strict with the rule, right? Since it's a grey area, it's not that easy to say that this is part of the rebellion or something's dangerous.
Ja, het was een grijs gebied en omdat ook Nederland zich aan de eigen regels hield, ja, konden ze moeilijk zeggen dat het verboden was of gevaarlijk, zegt de historicus. De voetbalbond, die in 1930 werd opgericht, stond volgens de historicus dan ook symbool voor de wens van het Indonesische volk om zelf hun sport en hun toekomst te bepalen.
So the PSSI is a reflection of the response to the atmosphere was created by the pledge being Indonesian.
Dat was gisteravond op radio en tv. Het is 7:15. De 23-jarige zanger Luca Ferron uit Lelystad vertegenwoordigt Flevoland tijdens de 3e editie van het Regio Songfestival. Dus op 1 november in Arnhem en Ferron is een beginnend artiest.
Hij hoopt met het feestnummer Morgen heb ik spijt de zaal op zijn kop te zetten en de winst in de wacht te slepen. Maar ja, wie is Luca Ferron eigenlijk?
Mijn naam is Luca Ferron, ik ben 23 jaar oud en ik kom uit Lelystad. Geboren en getogen. Ik ben sinds kleins af aan ben ik al heel veel bezig met muziek, musicals vroeger. Uiteindelijk heb ik de stap gemaakt om echt eigenlijk alleen maar op muziek te gaan focussen. Elk weekend wel boekingen, dus dat is super leuk om te doen. Dus in principe kan ik ervan leven. Ik kan een goed broodje kopen, maar nog geen extra beleg.
Morgen heb ik spijt, maar nu voel ik me vrij. Doe nog maar een rondje voor de hele kroeg, drink er nog 5. Maar morgen heb ik spijt.
Ja, het is een topnummer, hè? Lekker energiek, mensen kunnen lekker op dansen. Ik ben er zelf heel blij mee.
Het is een soort feestnummer.
Het is zeker een feestnummer. Ja, ik had kunnen kiezen of ik nou een slow jam nummer ging doen. Maar ik denk bij mezelf, ik denk dat het publiek veel meer staat te wachten op een feestje in de zaal. Dus daar ben ik.
Is dat ook wat het beste bij jou past?
Feestjes, ja, ik hou enorm veel van feestjes. In mijn muziek presenteer ik mezelf sowieso altijd zoals als een kroegtijger. Kom ik nou niet heel vaak in de kroeg, maar in mijn muziek wel.
Jij vertegenwoordigt Flevoland, dus niet alleen Lelystad. Heb jij iets met je provincie?
Of ik wat met mijn provincie heb? Nou, ik ben natuurlijk geboren en getogen in Lelystad. Daarnaast heb ik vrienden. Ik heb een vriend in Krel zitten. Dat hoort volgens mij ook nog in Flevoland.
Ja, Noord-Oostpolder.
Ja, daarnaast heb ik in Almere op school gezeten. Dus ik heb Flevoland wel gezien, zeker weten.
Ja, en voel je ook dat je dat met trots kan vertegenwoordigen?
Flevoland kan ik zeker vertegenwoordigen, want ik ben er natuurlijk geboren. Maar mijn hart ligt ook een stukje een beetje bij Amsterdam, hoor.
Ik luid de bel, doe nog een rondje. Maar ik geniet met de dag, want anders is het zonde.
Wat denk je dat je kansen zijn met dit nummer?
Mijn kansen, ja, kijk, ik weet tot nu toe nog niet tegen wie ik het ga opnemen. Zelf denk ik, als je het nummer hoort, Dat je denkt, het geeft me hele goede vibes. Dus ik denk eerlijk gezegd dat mijn kansen best hoog liggen. Ik denk dat het publiek losgaat in de zaal. En dat mensen thuis op YouTube of op de tv uiteindelijk denken, ja, dit is wat we nodig hebben.
Oh, en een lekkere uithaal. Nou, we zijn benieuwd. Luca Veron, hij doet voor Flevoland dus mee aan het Regio Songfestival op 1 november in Arnhem. En dat is allemaal te volgen dan via het tv-kanaal en de social media van Omroep Flevoland.